Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Johannes 4. Johannes 4, en dan beginnen we te lezen bij vers 27 tot en met vers 42. Johannes 4, vers 27 tot 42. Dan luidt het woord van de Heere vanaf vers 27 en daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zei niemand: wat vraagt u of wat spreekt u met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zei tot de lieden: kom, zie een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden, vroegen hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen: ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt gij lieden niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want zij zijn alreede wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beiden die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, vroegen zij hem dat hij bij hen bleef, en hij bleef aldaar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijns woords wil. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker van de wereld. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 4, dan het 35e vers. Johannes 4, vers 35, zegt gij lieden niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. Ik heb boven de preek gezet: Christus leert zijn volgelingen omhoog te kijken. Christus leert zijn volgelingen omhoog te kijken. 3 gedachten daarbij. Het eerste is de logica van de discipelen. Het tweede is het bevel van Jezus. En het derde, de wil van de Vader. Dus Christus leert zijn volgelingen omhoog te kijken. De logica van de discipelen. Het bevel van Jezus en de wil van de Vader. Het eerste is dus de logica van de discipelen. Gemeente, u weet allemaal wel wat logica is, hè? Dat zijn de dingen die logisch zijn. Voor de kinderen is dat misschien een beetje moeilijk, hè? Wat is er nou precies wat logisch is? Nou, heel logisch is bijvoorbeeld als je 1 plus 1 doet, dan weet je het antwoord altijd. Is altijd hetzelfde. 1 plus 1 is altijd 2. Dat is logisch. En het is ook heel logisch dat bijvoorbeeld als je een hele dag niet eet, dat je dan aan het einde van de dag je heel erg slap voelt. En als je dan nog een dag niet eet, dat je op een gegeven moment flauw gaat vallen. Dat is ook logica. Dus je kunt dingen soms uitrekenen, logisch. Maar je weet ook gewoon heel veel dingen die logisch zijn. En eigenlijk is het zo dat ons hele leven draait om die logica. Je weet dat als je 's avonds je wekker zet, dat hij de volgende dag afgaat. Anders hoef je hem net zo goed niet te zetten. En zo ga je de hele dag door. Eigenlijk door middel van logica. En dat is maar goed ook. Als je nou de ene dag je wekker zet en hij gaat niet en de volgende dag gaat hij wel, ja, dan kun je je nergens aan vasthouden. Wij moeten ons dus altijd aan vasthouden, ergens aan vasthouden. We moeten ergens op kunnen vertrouwen. Stel nou voor dat je op school zit en de ene keer maak je sommen. 1 plus 1 is 2 en 2 plus 2 is 4 en 3 plus 3 is 6. En dan heb je een 10. En de volgende keer heb je precies dezelfde antwoorden gegeven en je hebt een 1. Omdat het niet klopt. Dat kan natuurlijk niet. Het is altijd hetzelfde. Nou, omdat wij zo in elkaar zitten, denken we altijd op die manier. Logisch. Dat is toch logisch, hè? Zeggen we dan. Maar nou is het zo dat we vaak eigenlijk altijd, ook als het over God gaat, heel erg logisch denken. En dat we dan juist door die logica, dat we dingen verwachten, dat we heel veel dingen niet zien die de Heere geeft. Dat moeten de discipelen leren en dat moeten wij ook leren. Dat we moeten opgetild worden boven dat wat deze wereld laat zien en wat deze wereld geeft. Opgetild worden en gaan leren kijken zoals de Heere kijkt. Je zou kunnen zeggen, Gods logica is toch wel anders als die van ons. Dat zien we ook bij de discipelen. We hebben dat stukje, we vallen eigenlijk zomaar in de helft van een hoofdstuk in. Hè. We zijn begonnen en u kent allemaal wel de geschiedenis die daar aan vooraf gaat. Dat de Heere Jezus met zijn discipelen komt in het land van de Samaritanen. In vers 4 staat, hij moest door Samaria gaan. En dat zullen de discipelen al helemaal niet zo goed begrepen hebben. Dat is toch niet logisch? Dat je door het land van de Samaritanen gaat. Je kunt veel beter er omheen lopen. In het land van de Samaritanen heb je niks te zoeken. Maar Jezus moet daar doorheen gaan. Daar begint het al voor de discipelen. En dan komen ze bij een put, bij Sichar. En dan blijft de Heere Jezus achter bij die put. En dan gaan de discipelen gaan weg om brood te kopen. En ondertussen komt daar die vrouw uit de stad om water te putten. En de Heere Jezus gaat met haar dat gesprek aan. En dan, ja, dan begrijpen we ook gelijk wel waarom de Heere Jezus door Samaria moest gaan. He, dat gaat om die vrouw en ook om later die andere Samaritanen. Maar daar gebeurt een wonder van genade. Ook dat is iets wat buiten alle logica omgaat. Want daar komt een vrouw tot het inzicht wie zij zelf is. Dat wil ze eerst niet. En ze probeert er alles aan te doen om maar rechtop te kunnen blijven staan. Maar de Heere Jezus die laat haar elke keer weer een stapje verder zien wie zij is. En dan komt ze tot het inzicht wie ze zelf is en wie hij is. Je zou kunnen zeggen dat daar een zondaar wordt opgetild boven al het aardse uit en in het licht van het koninkrijk van God wordt geplaatst. Een vrouw die geen hoop had in deze wereld. Hè, de mensen die keken haar bijna niet aan. Ze had geen hoop in deze wereld. En dan wordt ze opgetild boven alles uit. Wedergeboren. Dat is ook al zo onlogisch, hè. Wedergeboren tot een levende hoop. Maar daar weten de discipelen niks van. Die hebben brood gekocht in de stad. En die komen terug bij de Heere Jezus, bij hun meester. En dan zien ze hem praten met een vrouw. Nou was het al lastig voor ze dat ze door het land van de Samaritanen moesten gaan. Wat heb je in het land van de Samaritanen te zoeken? Samaritanen zijn net zoiets als, voor Joden waren de Samaritanen net zoiets als varkens. Onrein, heb je niks te zoeken. Maar nu is de Heere Jezus als ongetrouwde man ook nog in gesprek met een vrouw, nog wel een Samaritaanse vrouw. Dat mag helemaal niet. Een ongetrouwde man mag niet zomaar praten met een vrouw, zonder dat er iemand bij is. En praten over de dingen van God met een vrouw in die tijd, eigenlijk mocht dat ook niet. Ik las ergens dat de rabbijnen in die tijd zeiden dat met een vrouw praten over de Bijbel, over de dingen van God, dat is parels voor de zwijnen werpen. Dat heeft helemaal geen zin. Je nagaan. Als de discipelen dat zo zien, die waren ondertussen wel wat gewend. Wat moeten ze gedacht hebben? Hoe komt de Jezus erbij om zo te praten met een Samaritaanse vrouw? Die is nog minder als een varken. En tegelijkertijd beseffen ze ook wel dat er wat bijzonders aan de hand is. Ze begrijpen het alleen niet. Ze beseffen dat er iets aan de hand is wat boven hun denken uitgaat, boven hun logica uitgaat. Dat het niet past. Dan staat er ook, ze zeggen niks. En als dan die vrouw weg is, die laat haar watervat achter, lezen we, en die gaat naar de stad. En dan zeggen ze niks tegen hem. Ze weten eigenlijk niet wat ze moeten zeggen. Ze weten eigenlijk maar één ding, en dat is weer logisch gaan praten. Dan zeggen ze: meester, eet toch iets. En zo zitten wij eigenlijk ook wel in elkaar, hè? Als er dingen gebeuren in ons eigen leven of in ons gezin, dan hebben we heel snel de neiging om zo snel mogelijk weer te gaan praten over de dingen die we kunnen begrijpen. We willen zo graag ons ergens aan vast kunnen houden. En het liefst aan de aarde. Dat is zonde. Dat zit in het diepste van ons bestaan. Om ons vast te houden aan de zichtbare dingen. Eigenlijk is dat afgodendienst natuurlijk, hè? Dat is heidendom. Maar zo zitten we in elkaar. Dat hebben we meegekregen bij allemaal van Adam. Niet ons vertrouwen op de Heere stellen, maar eigenlijk ons altijd vast te willen houden aan de dingen van deze aarde. Aan dat wat wij begrijpen kunnen. Wij zijn uit de aarde aards, stof. Net als bij de discipelen. We staan graag zo snel mogelijk weer met beide benen op de grond. Dat weet je wel, hè. Er zijn wel eens van die momenten waarop op er hele bijzondere gesprekken kunnen plaatsvinden. En gebeurt best wel vaak, misschien weet u dat ook wel. Dat zijn bijzondere gesprekken die mogen gaan over de Heere en hoe de Heere werkt en wat hij doet. En dan kan het zomaar zijn dat een van de beide gesprekpartners ineens zegt: nou, dat is mooi. En dan zo snel mogelijk weer met de beide benen op de grond. Of er komt iemand binnen en die zegt: jongen, wat zijn jullie toch zwaar aan praten. Zo snel mogelijk weer met beide benen op de grond. Juist in de gezin kan dat ook moeilijk zijn, hè? Als je aan tafel aan het Bijbellezen bent. En daar komt een heel mooi gesprek op gang met de kinderen. Een van de kinderen stelt een vraag. En dat je daar dan op in mag gaan, dat is ook de taak, hè, van de vaders, de moeders. Om daarmee bezig te zijn. Het is mooi als de kinderen vragen stellen. Soms zitten er vragen tussen waar je eigenlijk zelf ook niet zo'n antwoord op weet. Een hele mooie vraag, maar wat moet nou het antwoord zijn? En dan heb je snel de neiging om te zeggen van: nou, dat weet ik ook niet, laten we maar gaan danken. Dat is jammer, hè? Soms is het nodig dat we een beetje in de lucht blijven hangen, zou ik bijna zeggen. Dat we nog beter om met... Dat we kijken omhoog. Dat wil de Heere Jezus ons leren. Dat we niet zo snel mogelijk weer met beide benen op de grond staan. Maar dat we leren omhoog kijken. En dat je dan zegt aan tafel, nou, ik weet het eigenlijk niet. Misschien moeten we de Heere vragen om ons daarin inzicht te geven. Dat Hij zijn Heilige Geest geeft. En dan na gaan zoeken of na gaan vragen hoe het zit. En dan mag je je kinderen daarin ook meenemen. Ja, papa of mama weet het ook niet. Maar de Heilige Geest kan het ons wel leren. Het is belangrijk, hè? Niet altijd maar weer in onze aardse logica vast te staan met beide benen op de grond, maar op te zien naar de Heere. Wij zitten heel vast aan, ja, als dit nou maar gebeurt en dat nou maar gebeurt, dan komt het wel goed. Als je nou de Heere Jezus hebt, als die nou maar eet, dan komt het wel weer goed. Maar de Heere Jezus die wil helemaal geen eten hebben, lezen we. Die wil zijn discipelen laten zien dat helemaal niet zo belangrijk is, die aardse logica. Hij zegt, dat klinkt wel heel wonderlijk, mijn voedsel, mijn eten is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dus dat klinkt helemaal niet logisch, hè? Hoe kun je nou eten van het woord van God? Want dat zegt hij eigenlijk. Ik denk dat de discipelen dat ook helemaal niet begrepen hebben. Dat Jezus zegt, mijn eten is dat ik de wil van God doe. En om nou de discipelen nog verder daarin te onderwijzen, zegt hij, zegt de Heere Jezus, dat is een beetje een moeilijke tekst, vers 35. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. De Heere Jezus die weet hoe zijn discipelen denken. Dat ze altijd maar weer bezig zijn met aardse logica. 1 plus 1 is 2. En als je niet eet, dan heb je honger. En dan neemt de Heere Jezus een spreekwoord. U weet het wel, hè? Spreekwoorden die zijn ook altijd heel erg logisch. Dan zeggen we, daar is geen speld tussen te krijgen. Dat is onze logica. Jong geleerd is oud gedaan en zo de oude jongen, zo piepende, zo de oude zongen, zo piepende jongen. En welk spreekwoord je ook maar neemt, eigenlijk zijn alle spreekwoorden ook, die zitten vast in logica. En daar gaan we vaak ook weer de mist mee in trouwens, met spreekwoorden. Dan zeggen we, de appel valt niet ver van de boom. En dan gaat dat weer zijn eigen leven leiden. En dan betekent dat dat de kinderen net zo zijn als de ouders. Nou, zo hadden de Joden ook een spreekwoord. En het spreekwoord is, nog 4 maanden dan komt de oogst. Logisch toch? Je maakt het land klaar en je zaait het en dan moet je wachten. En dan neemt de Heere Jezus met dat spreekwoord, juist met dat spreekwoord neemt hij alle aardsgerichte logica weg. We komen bij onze tweede gedachte, het bevel van Jezus. Dat hebben wij nodig, dat hebben de discipelen nodig, dat onze aardsgerichte logica wordt afgebroken. Dat we misschien wel dingen horen, hè? Nog 4 maanden tot de oogst, dat we dat wel horen, maar dat we dan daarmee juist gaan leren inzien dat het bij God anders werkt. De discipelen die zijn met de aarde bezig en eigenlijk zijn wij dat ook altijd. We kijken ook altijd naar beneden. Als het gaat om de kerk, hè. Misschien ook wel de gemeente, maar de kerk in ons land. Dan zeggen we, tjonge, het gaat helemaal mis. Ieder jaar sluiten er zoveel kerken in ons land. Ja, dat betekent dat er over zoveel jaar helemaal geen kerk meer in Nederland is. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. En dan in deze wereld, wat een ellende, hè? Oorlogen, droogte, overstromingen, epidemieën, enorme klimaatveranderingen. Het gaat helemaal mis. Hoe moet dat nou gaan met de kinderen? Misschien denkt u dat ook wel eens als je dat allemaal zo ziet. Dat kan toch niet zo blijven? En hoe zal dat dan zijn over 50 jaar? Zal er voor onze kinderen nog een plaats zijn in Nederland als het gaat over de kerk? Zal er in Nederland nog plaats zijn sowieso voor mensen als we zien hoe alles gaat met het milieu? En dan dichter bij huis, hoe moet het gaan met uw gezin? Misschien denkt u dat ook wel. Als u naar uw kinderen kijkt, gaat het helemaal mis. Met uw huwelijk. En als je naar jezelf kijkt. Als je nou kijkt naar hoeveel zonde er is in uw leven, in jouw leven. Zoveel dat er is wat tussen u en de Heere instaat, dat je zegt van, ja, maar ik kan nooit bij God komen. Het is onmogelijk dat ik ooit bij God, ja, ik weet wel dat de Heilige Geest kan werken, maar ja, als dat niet gebeurt, dan gaat er nooit wat gebeuren. Gaan we de Heilige Geest ook als logica gebruiken trouwens? Het kan ook zijn dat u zegt van, ja, maar eigenlijk zie ik dat helemaal niet, dat er bij mij zonde is. Als ik daarop zie, dan moet ik zeggen, ja, er kan nooit wat met mij goedkomen. Ik moet toch eerst leren zien dat ik een zondaar ben, maar hoe kom ik daarachter? Het kan nooit goed komen. Ja, we kunnen nog misschien een beetje hopen, maar echt verwachting kan er niet zijn. Hey, je gaat wel naar de kerk, want wie nat wil worden, die moet in de regen lopen. Maar om nou werkelijk stromen van regen, van zegen over je heen te krijgen, die verwachting is er niet, want ja, dan moet er wel van alles gebeuren. Gemeente, wat is het dan belangrijk om in al die dingen waar wij mee bezig zijn, of juist ook helemaal niet mee bezig zijn, om dan niet naar beneden te blijven kijken, niet naar deze aarde te blijven kijken, naar onszelf en hoe we de dingen zien, wat logisch is, maar om naar de Heer Jezus te luisteren. Want bij Hem alleen is de wil van de Vader te kennen. De Heer Jezus die moet niet zoveel hebben van de logica, onze logica niet, van de logica van de discipelen. Discipelen die zijn daar bij hem gekomen en ja, ze hebben wel gezien dat er iets bijzonders aan de hand is met die vrouw. En dan geeft de Heer Jezus zo'n antwoord waar ze eigenlijk de vinger niet op kunnen leggen. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? En je kunt het je zo voorstellen, ze staan een beetje naar beneden te kijken, letterlijk. Een beetje te schuifelen. Wat is er allemaal aan de hand? En terwijl ze daar allemaal naar beneden staan te kijken, zegt de Heere Jezus, hef uw hoofden op, hef uw ogen op. Onze tekst, vers 35. Ik zeg u, dus in plaats van dat je nu denkt, het gaat allemaal mis en we begrijpen er niks van en hoe moet het nu verder? Hef uw ogen op en aanschouw de landen. Kijk eens terug naar waar jullie vandaan gekomen zijn. Daar ligt de stad Sichar. Daar hebben jullie net brood wezen kopen. Kijk nou eens terug naar Sichar. Hef je ogen op. Nou, dan kijken de discipelen. Ze heffen hun ogen op. En wat zien ze dan? Er komen allemaal mensen aanlopen. Samaritanen, u weet wel, hè? Varkens. Ongeveer varkens. Net iets meer misschien. Zullen de discipelen gedacht hebben. Ook dat nog. Het was al zo lastig dat we door Samaria moesten gaan. En we begrijpen er al helemaal niks van dat Heer Jezus met een vrouw zit te praten. En nou ook dat nog, Samaritanen, wat moeten we daar nou weer mee? De hele menigte, die vrouw die loopt voorop. En weet u wat ze nou ongeveer zien, precies zien? Al die mensen die zijn in het wit gekleed. In die tijd was er nog niet zo veel sprake van mode. Hè? Misschien in Rome of zo, daar zouden de mensen vast wel eens zo nu en dan een andere kleur kleed aangetrokken hebben. Maar het is vanuit die tijd bekend dat de mensen in Israël en de omliggende landen eigenlijk altijd in witte kleding liepen. In witte gewaden, van die lange gewaden. Dan komen ze aan, al die in het wit geklede mensen. Nou, wat moet je daar nou mee? Hef uw ogen op, zegt de Heere Jezus. En wat moeten we dan? Aanschouw de landen. Want ze zijn alreede wit om te oogsten. Dat ze wit zijn. Nou, dat hadden de discipelen, begrijpen daar eigenlijk niks van. De Heere Jezus heeft het over de oogst die aanstaande is, hè? De logica. Jullie zeggen, als je nog 4 maanden wacht, dan komt de oogst. Hè? Er is gezaaid en als je dan wacht, dan komt vanzelf de oogst. Dat is logisch. Maar laat je eigen logica nou eens los. En kijk niet naar het veld, naar het land, maar kijk naar die mensen die er aankomen. Waarvan jullie denken, wat moeten we daar nou weer mee? De velden zijn wit om te oogsten. Het gaat over die mensen die daar aankomen waarvan zij denken, daar kunnen we niks mee. Daar klopt helemaal niks van. En dan moeten de discipelen gaan inzien dat de Heere Jezus zo heel anders werkt dan zij dachten dat hij zou werken. Zij dachten hij komt eerst bij het land, bij ons volk, bij Israël. En hij zal wel onderwijs geven aan de Farizeeën en aan de schriftgeleerden. En dan is het belangrijk om in Jeruzalem te zijn. Om daar te laten zien dat hij een koning zal worden. En dan gaat hij naar Samaria. En dan gaat hij juist aan de slag met mensen waar je denkt, dat komt nooit goed. Daar heb je helemaal niks aan, aan Samaritanen. Als de Heere Jezus zegt, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. Dan betekent dat voor de discipelen dat ze niet naar hun eigen gedachten moeten luisteren. Dat ze hun eigen inzichten zelfs dat moeten ze aan de kant zetten. Dus niet naar hun eigen gedachten luisteren, maar hun eigen inzichten aan de kant zetten. Ze hun eigen verwachtingen aan de kant gooien, bijstellen. Ze in de handen van de Heere leggen. Niet op hun eigen verstand leunen, maar op de Heere alleen. Want dan is de verwachting, dan zie je zomaar dat van een kant waar je het niet van verwacht, dat daar een rijke oogst is te verwachten. Dat daar een rijke zegen is van de kant van de Heere. Dan is er hoop. Dan is de verwachting. En die komt niet bij jezelf vandaan. Uit je eigen denken of uit je eigen verwachtingen. Maar die komt bij de Heere vandaan. Dan is er hoop. Bij de Heere vandaan. Dat is moeilijk, hè? Nou is het zo belangrijk om daarin naar de Heere te luisteren. De Heere die geeft er ook een belofte bij. In vers 36 staat, die maait ontvangt loon en vergadert vrucht. Dat heeft alles te maken met die oogst waar de Heere Jezus op wijst. Het gaat over het volbrengen van het werk van de Heer. En dan zegt de Heer, nou is het de bedoeling dat u daarin ook de wil van de Vader volgt. Ik kom bij onze derde gedachte, de wil van de Vader. Wat is dat nu, de wil van de Vader? En de Heere Jezus die heeft gezegd in vers 34, mijn spijs is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En dan gaat het helemaal zo door over die oogst. Hef uw ogen op en aanschouw de landen. En dan gaat het weer verder en dan gaat het over maaien en oogsten. Dus die wil van de Vader, die heeft te maken met ja, die oogst die binnengehaald moet worden. Je kunt denken aan andere plaatsen van het Johannes-evangelie als het gaat over de wil van de Vader. De Heer Jezus bidt dat in het hoge priesterlijk gebed. Dat die bij mij zijn, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Je zou ook kunnen denken aan Johannes 3, vers 16. Hetzelfde evangelie, hè? Kennen de kinderen ook wel, die tekst. De belangrijkste tekst uit de Bijbel. Luther die zei van die tekst, dat is eigenlijk een heel klein bijbeltje. In één tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is de wil van de Vader. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden naar deze aarde. Om zijn wil te volbrengen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. De wil van de Vader. En misschien zegt u wel van ja, maar dat ging toch ook over de wil. Dat zei u net, hè. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven heeft. Ja, dat gaat dan over uitverkorenen, hè? Ja, dat klopt. En als het gaat over Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, dat begrijpen we nog wel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe kan dat nou? De wereld. Ja, dan. En dan gaat onze logica weer werken. Hè? Dan bedoelt de Heere met wereld de uitverkoren wereld, toch? Zeker? Nou, daar kun je een hele preek over houden natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Maar het is de vraag of dat de bedoeling is van de Heere. Wat is nou de wil van de Heere die wij zien? Dat wij erachter gaan komen of we uitverkoren zijn of niet? Zou dat de wil van de Heere zijn? De wil van de Heere is dat de Heere zijn eer krijgt. Dat zijn naam geloofd en geprezen wordt. Daarom heeft hij ons geschapen. En hoe wordt de Heere nou geloofd en geprezen? Als wij logisch gaan nadenken en in onszelf gaan vroeten en zeggen ja, maar, dan gaan we het allemaal weer op een rijtje zetten. En weet u, het is natuurlijk wel nodig, hè, de dogmatiek, dat is allemaal wel belangrijk. Maar tegelijkertijd houdt het ons vaak ook zo tegen. En dan gaan we elkaar om de oren slaan met de dogmatiek en dan zeggen we, ja maar, de logica zegt dat. En we hebben ook de neiging, en dat doen we ook wel, om dat de Heere te verwijten. Logisch te verwijten en te zeggen, ja maar Heere, u heeft zelf gezegd dat. Dat kan allemaal kloppen en ondertussen klopt het allemaal niet. En dat klinkt zo onlogisch als maar kan. En dat was nou net de bedoeling van de Heere Jezus ook. Gaat er om dat de wil van de Heere volbracht wordt. En het volbrengen van de wil van de Heer, dat is het werk van de Heer Jezus. En dat heeft te maken met dat wat de Heer Jezus aan het kruis zegt. Weten de kinderen ook wel, hetzelfde woord. Het is volbracht. Het volbrengen van de wil van de Heer. Het is volbracht, zegt de Heer Jezus dan aan het kruis. Wat is er dan precies volbracht? Dat de Heere Jezus de zonde van de hele wereld op zijn schouders heeft genomen. Dat hij wat kapot gegaan is, wat gebroken is tussen God en mensen, tussen zijn vader en de mens, dat hij dat weer maakt. Dat is volbracht aan het kruis. En dan zeggen wij vaak, ja, maar dat moet toch nog weer gebeuren in mijn hart. In mijn leven. Nee, het is volbracht. Dat staat buiten ons. En dan, ja, dan zijn we weer op zoek naar dingen in ons. Hè? Ja, maar dan moet toch eerst dat met mij gebeuren en zus met mij gebeuren. Er moet wat volbracht worden in mij. De Heer zegt, het is volbracht. Het is volbracht. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dan hoef je niet te geloven in dat wat in jouzelf volbracht wordt. Maar dan mag u geloven in dat wat in hem volbracht is. De wil van de Vader moet volbracht worden. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dat is ook helemaal onlogisch. Je zou kunnen zeggen, nou, dan is het volbracht. Het is gedaan. En wij kunnen daar ook helemaal niks aan toevoegen, dat is waar toch? U kunt aan het volbrachte werk van de Heer helemaal niks toevoegen. Niet met uw Bijbel lezen, niet met bidden, niet met alle dingen die u voor de Heer doet. Het is volbracht. Ook niet met zondekennis. Het is volbracht. En nou zet de Heer ons toch aan het werk. Doet u met de discipelen. Vers 34 staat dat hij het werk volbrengt. Dat hij mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En dan in vers 36 staat, en die maait ontvangt loon en vergadert vruchten eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijdt beide die zaait en die maait. Dat gaat over de discipelen. Die moeten gaan zaaien en die moeten gaan maaien. Dus de Heer Jezus zegt, ik volbreng het werk en tegelijkertijd zet hij zijn discipelen aan het werk. Dat is toch onlogisch? Alles is volbracht. En nu moet u aan het werk. Dat betekent opzien naar hem. Opzien, niet gaan kijken naar wat er in ons zit en wat in deze wereld is en naar wat voor ogen is. Waar wij met onze aardse logica naar kijken en waar wij onze redeneringen over hebben. Maar opzien naar hem die in de hemel is, die al het werk volbracht heeft. Dat er een verlosser is die hulp biedt aan hulpelozen, troost aan troostelozen. Dat er vergeving van zonde is en eeuwige vrede. Dat je niet naar de aarde blijft kijken, naar je eigen hart en naar je eigen onwil. Dat ook, hè? Ja, maar ik moet toch eerst wel willen? Ja, dat gaat u nooit lukken. Alles wat moet gebeuren, dat kunt u nooit maken. Dat kunt u nooit bij uzelf bewerkstelligen. Het is allemaal het werk van de Heer. Dan mag u opzien naar de Heer. Kijk naar het volbrachte werk van hem. En zo wordt u aan het werk gezet, toch? Ja, is dat dan werk? Kijk naar hem. Dat is eigenlijk geen werk, hè? Zie op de Heer Jezus Christus. En als je dan op hem ziet, ja, als je naar jezelf kijkt, dan zeg je, hoe moet het ooit goed komen? Als ik naar mezelf kijk, elke keer weer, dan zeg ik, Hoe moet het nou ooit goed komen? Ik moest in de auto hier naartoe denken. En dat wat de Heere doet. Wij kijken altijd naar hoe het ervoor staat met onze aardse ogen. Maar de Heere kijkt anders. En dat moeten wij leren, om te kijken op de manier zoals de Heere kijkt. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat er met de ark gebeurt. Jullie weten dat wel, hè? Kinderen ook wel. Wat zit er in de ark? Je hebt de ark, hè, die het volk Israël met zich mee moet dragen, die kist. Helemaal van goud. En daarbovenop staan engelen. Maar wat zit er nou in de ark? Verschillende dingen. Iets heel belangrijks als de wet. De wet van God. En als God de wet ziet, de wet, en hij zet ons ernaast, wat ziet de Heer dan? Klopt dat met elkaar? Dan moet je maar naar jezelf kijken. Als je nou de 10 geboden van de Heer neerzet en jezelf ernaast. Lijken die op elkaar? Of helemaal niet? Klinkt een beetje gek, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen van, als je nou naar jezelf kijkt, doe je dan de 10 geboden of niet? Echt. Met je hart. Met je hele leven. Lijk je op die 10 geboden? Wat zou de Heere zeggen? Nou, die wet die zit in de ark. En dan zouden wij zeggen, nou, God ziet die wet en dan moet hij elke keer weer vertoornd zijn. Als wij kijken naar de wet, dan moeten we zeggen, het komt nooit goed. Zelfs na ontvangen genade, elke keer weer die wet overtreden, vergeten, de andere kant opgelopen. Maar zo kijkt God niet. Want op het verzoendeksel is bloed gesprenkeld. En de Heere ziet de wet zo heel anders als wij het zien. Als wij naar onszelf kijken, zeggen we, komt nooit goed. Als de Heere zegt, als de Heere kijkt door het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dan zegt hij, het is voor eeuwig goed. En dan kun je elke keer weer naar jezelf kijken en elke keer weer naar beneden kijken. En dan moet je zeggen, ja, er is geen hoop. Er is geen verwachting. Dan zegt de Heer, ja, maar zo kijk ik niet. Ik kijk door het bloed van mijn Zoon. En ik zie zo heel iets anders. Ik zie geen zonde en ik zie geen overtreding. En ik zie iemand die gewassen en gereinigd is. En je kunt het eigenlijk niet geloven. Als je naar jezelf kijkt, moet je elke keer weer zeggen, nee, het is niet waar. Kijk omhoog, zegt de Heer. Kijk omhoog naar hem. Dan is het toch waar. Eeuwig waar. Voor het eerst en ook elke keer weer waar. En dan zitten we weer te zoeken. Ja, maar ik heb omhoog gekeken. Misschien zeggen jullie dat ook wel. Maar ik heb al zo vaak geprobeerd. En ik heb omhoog gekeken. En ik dacht dat ik geloofde en toch. Ja, maar blijf maar omhoog kijken, want daar alleen is het goed. Je moet niet naar beneden weer kijken. Kijk omhoog. En dan gaat de Heer dat zelf ook laten zien. Dan gaat hij vruchten geven. Dan gaat hij dat versterken. Dan gaat hij dat mooi maken. En dan komt de vreugde. Ja, dat gaat samen op. We hebben er ook van gezongen. Over met geween zaaien en met blijdschap maaien. Dat is iets wat in ons leven ook altijd samen opgaat. Ik zeg wel, u moet omhoog kijken, maar we gaan vanzelf ook weer naar beneden kijken. En dan is er weer geween. En weer twijfel en weer aanvechting. Dan zegt de Heer, ja, maar kijk weer omhoog. Ze zullen met gejuich maaien. Eigenlijk is dat ook heel onlogisch trouwens wat de Heer zegt. Er staat in vers 36, opdat zich tezamen verblijden beiden die zaait en die maait. Ik weet niet hoe het hier is, het was mistig vanochtend, dus ik heb niet zoveel van de omgeving gezien. Maar In Lunteren, daar zijn ze bezig met de oogst van de mais. Nou, dat is in april of zo is dat gezaaid. En nu wordt alles geoogst. Maar moet je nou voorstellen dat er een trekker is die is aan het zaaien. Die rijdt het land over, die zaait. En erachteraan, en die zaaier, in de Bijbel zegt dat gaat altijd met geween. Want je gooit iets weg waar je niet van weet of het goed gaat komen. Maar dan rijdt er achter die trekker aan gelijk de combine. En die is gelijk al de mais aan het oogsten. Dat kan toch helemaal niet? We zeggen toch, 4 maanden en dan is de oogst. De Heere Jezus zegt, ja maar zo kijk ik niet. Ik kijk anders. Te samen verblijden degene die zaait en die maait. Zo kijkt de Heer. Niet met aardse logica. Maar dat is de werkelijkheid van het Koninkrijk van God. Bij Hem, niet bij ons. Niet in ons hart. Niet op deze wereld. In alles wat wij zien om ons heen. Maar bij Hem. En dan is het bij Hem altijd goed. Omdat er niets buiten zijn wil omgaat. En omdat zijn wil volbracht moet worden. En omdat hij alles volbracht heeft. Tot eer van zijn Vader. Tot zaligheid van jouw ziel. Amen. Laten we zingen van Psalm 118. Het 12e vers. Dit is de dag, de roemde dagen. Die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 12.